hoefde op een gegeven moment om... En zag ik echt naar uit om die eredienst weer met u samen te houden, als het ware. Om de Heer Jezus echt zo te ervaren in ons midden. En nu heb ik zo'n diep verlangen dat er een moment zal komen dat we dit gebouw mogen vullen met onze zang. Vooral bij je laatste lied heb ik dat. Dan mis ik zo het samen zingen. Het uiten, de aanbidding te uiten ook naar de Heere God toe. En ik wil heel graag vandaag met u beginnen met een hele serie van preken over Romeinen 1 vers 16. Dat is onze jaartekst. En die jaartekst die zegt, zoals u daar ziet, het jaarthema is dat we het evangelie Gods reddende kracht. En de jaartekst die is Romeinen 1 vers 16. Ik heb er ook vanmorgen vers 17 bijgezet. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En voordat ik met u bid, wil ik eigenlijk het volgende nog delen. Ik was gisteravond was ik een preek aan het luisteren en op een gegeven moment ging het over bidden. En toen werd die tekst behandeld uit Colossense 4, vers 2 en 3. Ik heb hem niet op sheet staan. Maar in Colossense, dat is een brief die Paulus schrijft vanuit de gevangenis. En dan vraagt hij de Colossense, die vraagt hij om te bidden. En het is heel bijzonder, als je thuis maar eens leest, in Colossense 4, vers 2 en 3, dan roept hij hen op om te bidden. En hij doet dat, ik lees de tekst voor, dat hij zegt dat de Colossense ook moeten bidden voor hem, voor ons. Dat God voor ons de deur van het woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken. En weet je, als we nu, ik wil vandaag met u spreken over het evangelie van Jezus Christus. En dan kun je achterover gaan leunen en denken van, hé, daar weet ik al alles van, want Jezus is voor ons aan het kruis gestorven en daardoor komen we in de hemel. Maar dan mis je de clue. Dan mis je echt de clue, omdat het evangelie van Jezus Christus is een geheimenis. Is echt een geheimenis. Voor diegenen die het zien, die mogen het zien. En diegenen die het mogen horen, die horen het. Maar velen is het niet gegeven om te zien en te horen. Het is namelijk, zoals deze tekst ook zegt, het is een kracht Gods. Er staat eigenlijk in de grondtekst, staat niet, want het is één kracht van God, maar er staat in de grondtekst, want het is kracht Gods. Er moet een kracht, de Heilige Geest als kracht Gods, moet in je leven dat openbaren. Een mens krijgt het voor zichzelf niet voor elkaar, om dat evangelie te ontrafelen. Het is een geheimenis. En ik wil met u, en daarvoor wil ik ook bidden, ik heb ook echt gebeden dat, zoals Paulus dat vraagt aan de Colossense, wil ik u ook thuis vragen en ook hier in de zaal te vragen om te bidden. Om te bidden dat die deur, zoals Paulus het zegt, van het woord, dat geopend wordt voor onze harten. Om het geheimenis van Christus ook te spreken. Dat ik u dat aan het hart kan brengen. Dat ik dat mag openbaren, mag ontvouwen. En ik kan dat niet, daarom heb ik gebed nodig. Ik heb het predikersgebed nodig. Om dat geheimenis te mogen ontvouwen, zodat de Heilige Geest u dat openbaart. Laten we zo samen bidden. Misschien dat hij daarbij gaat staan. En dan, Vader, we willen u zo ontzettend danken. We zijn zo afhankelijk van u, Heer Jezus. We zijn zo afhankelijk van uw Heilige Geest. En we willen zo bidden, zoals Paulus dat vraagt aan de Colossense, dat ze voor hem bidden, dat de deur van het woord geopend mag worden. En dat het geheimenis van Jezus, het evangelie van Jezus Christus, om dat te spreken. Het is een geheimenis. En wat ons, die sluier, die moet weggetrokken worden. En dat kunnen we niet zelf. Dat is de Heilige Geest die ons dit openbaart. En Vader, we willen u bidden dat we ook, als we de dingen denken te begrijpen, dat we echt ook denken te weten wat het evangelie is. dan willen we u toch bidden dat u ons die honger geeft, die dorst naar meer. Want hoe meer dat ik van uw zoon lees, hoe meer dat ik van hem weet, hoe dorster ik word om te drinken. Hoe meer dat we drinken, hoe meer dat we verlangen naar het levende water. En vader, we willen u bidden ook voor thuis, als we zo samen op de bank misschien zitten, naar de televisie te kijken of laptop of een iPad. Ik wil u zo bidden, Heer. Het zijn bijzondere tijden waarin u echt leven geeft. En daar zijn we u dankbaar voor. We prijzen u daarvoor in Jezus' heilige naam. Amen. Gaat u wel zitten. Dan wil ik ook nog zeggen, ik kreeg deze week een mail. En dat vond ik zo ontzettend bemoedigend. Ook naar aanleiding van de bidstond. En in die mail werd geschreven dat er zo dankbaar was, zei degene die deze mail naar ons schreef, voor het leven wat in de gemeente is. Ondanks de omstandigheden, misschien wel dankzij de omstandigheden, dat we op de basis worden teruggeworpen. En dat er leven is in de gemeente, in de bidstonden, in de prediking, in de huiskringen. Daar is zoveel zegen. Ik heb morgen ben ik met Jeroen in Amerongen. Daar ontmoeten we een aantal voorgangers. En je merkt gewoon dat de gemeente door een moeilijke tijd gaat. De gemeente van Jezus Christus, wereldwijd denk ik, en ook hier in Nederland, gaat door een echte moeilijke tijd. En toch merk ik gewoon dat als ik kijk naar onze gemeente, hoe we samen zijn, hoe we samenkomen, de middelen die er zijn, de techniek die we hebben. Het is een gave Gods. Want deze week was het CDA had een congres en dat kon niet doorgaan. Ze moesten het afbreken, want de techniek die klopte niet. Dus je kunt zich voorstellen wat wij voor een zegen hebben, mannen. Bedankt daarvoor. Ik dacht eraan. Ik denk, ze moeten ons maar inhuren bij het CDA. Dan kunnen ze ook een congres op poten zetten. Maar het is gewoon ontzettend bijzonder gewoon, dat we zo samen mogen zijn. Laten we samen beginnen. Ik ben zo dankbaar dat ik mag spreken over het evangelie van Jezus Christus. Weet je, ik heb de gedachte erbij dat we het echt opnieuw ontdekken. Het evangelie van Jezus, als ik daaraan denk, dan is dat het de grootste schat die God ons heeft toevertrouwd. Niet alleen aan de gemeente, maar ook ons als individu. En het is niet één van de boodschappen die er te brengen zijn. Het is de boodschap. Het is de kracht van God tot behoud, zoals deze tekst zegt, tot redding, tot zaligmaking. Zoals het in andere vertalingen staat. En dat evangelie van Jezus Christus, je moet dat thuis maar eens lezen, Efeze 3 vers 10... Daar zie je eigenlijk dat het geopenbaard wordt. Het is de grootste openbaring van de veelvuldige wijsheid van God aan mensen en aan engelen. Ik vind het zo indrukwekkend dat het evangelie van Jezus Christus is de openbaring van de wijsheid van God aan de mensen en aan de engelen. En dan kunt u zich voorstellen wat dit voor een geweldige boodschap is. En het doel wat we zo samen hebben dit jaar, dat is eigenlijk dat we echt gaan beseffen dat het evangelie een kracht is, een kracht Gods is. En dat we mogen ervaren dat we dit mogen verkondigen zonder schaamte, zonder schroom. En dat we eigenlijk door deze serie heen, wil ik met u echt komen tot de ontdekking hoe kostbaar dit evangelie is. En dat we de schroom die ik zelf ook soms ervaar. Als ik bijvoorbeeld in het werk op een gegeven moment. Dan zit je samen aan tafel. En dan ben je met meerdere mensen, met zakenmensen samen. En op een gegeven moment komt het op geloven. Om dan kleur te bekennen en te vertellen wat je gelooft. En hoe je gelooft. En hoe dat leven je vervult. En dan te ervaren aan de ene kant dat je eigenlijk een dwaze boodschap aan het verkondigen bent. Althans, voor de andere persoon is het dwaasheid. En daar wil ik eigenlijk met u over nadenken. Zodat we die schroom echt afleggen. Dat we zien, het is niet van onze kracht. Het is niet uit onze kracht. Maar het evangelie is een kracht Gods. Is kracht Gods. Zodat we dus die vrijmoedigheid ervaren en de schaamte voorbij gaan, die schroom afleggen om het evangelie te mogen verkondigen. Omdat we zien dat het niet van ons afhankelijk is, maar dat het een kracht Gods is. En ik moest terugdenken aan de tijd dat ik met Rietje Pas tot geloof waren gekomen. We keken veel naar de EO. En er was een prachtig programma, dat heette God verandert mensen. En daar kwamen mensen aan het woord die dan de meest moeilijke dingen hadden meegemaakt. Die waren verslaafd geweest aan drugs, die waren verslaafd geweest aan alcohol, die hadden overspel gepleegd, ze hadden van alles en nog wat gedaan om wat God verboden had. Ze waren in de goot terechtgekomen en dan op een gegeven moment was het zo dat elk verhaal kwam er natuurlijk op uit dat mensen Christus hadden gevonden en daardoor weer gelukkig waren en hersteld werden. Maar wat daar verkondigd werd, was niet het evangelie. Dat was de uitwerking van het evangelie. Want op mijzelf had dat altijd een beetje zo de smaak van, wat heb ik nu eigenlijk te vertellen? Ik ben een gewone jongen, ik heb gevoetbald, ik heb gestudeerd, ik had maar één meisje, daarmee ben ik getrouwd. Wat heb ik eigenlijk te vertellen aan evangelie? Ik heb niet zulke spectaculaire verhalen te vertellen. En ik zie achteraf gewoon de genade dat God de meeste mensen behoedt voor dit soort enorme struikelingen. En de genade dat je mag vertellen hoe God je behoed heeft, maar dat je het evangelie van Jezus Christus mag vertellen. Het evangelie, niet alleen de uitwerking, maar dat je het evangelie kunt vertellen. Want het ligt niet aan het spectaculaire verhaal. Het ligt ook niet aan wat ik eigenlijk kan delen, wat God allemaal in mijn leven heeft gedaan. Want als ik dat doe, ik merk dat, als ik het vertel wat en je probeert het evangelie uit te leggen aan de hand van je eigen verhaal, dan krijg je toch vaak een reactie van, ja, voor jou is dat zo, maar voor mij is dat niet zo. Voor jou is dat nodig geweest, en ik ben zo gelukkig. En dat kan ook. Dat mensen echt gelukkig zijn in deze wereld. Dat ze gewoon behoed worden door de Heere God voor heel veel tegenslagen. Maar het is zo ontzettend belangrijk dat we weten wat het evangelie inhoudt. Niet wat de uitwerking daarvan is. En daarom wil ik eigenlijk met u eerst eens kort kijken naar het evangelie. Wat is dat evangelie van Jezus Christus? En dat is een hele specifieke boodschap van eeuwige verlossing, van redding. Voor de gevallen mensheid die volbracht is door het leven van de Heer Jezus. Meestal leggen we de nadruk op de dood. Maar we zijn gered door het leven van Jezus hier op aarde. Hij heeft geleefd overeenkomstig de wet en werd veroordeeld naar die wet, terwijl hij die wet nooit had overtreden. Het leven van Christus was een heilig, zondeloos leven. En dan, daarop volgt de dood, de opstanding en de hemelvaart van de Heer Jezus. En ik wil dit evangelie u in een paar woorden nog eens uitleggen. Ik vind het prachtig toen ik daar mee bezig was en ik dacht, ik wil het echt in een korte tijd, en daarna kijken van waarom is het zo'n struikeling voor mensen. Maar ik wil u heel kort dat hele bijzondere, dat waardevolle, die schat die we echt meedranken, wil ik heel kort bij u aan uw hart brengen. Het was de grote vreugde van de Vader dat die eeuwige Zoon, die gelijk was en een volmaakte afspiegeling is van de Vader, van zijn karakter, hij is de afdruk van het wezen God, dat hij vrijwillig zijn heerlijkheid opgaf en de hemel verliet en naar deze aarde kwam. En de Heilige Geest, die verwekte de Heer Jezus in de baarmoeder van de maagd en hij werd geboren als God mens, als Jezus van Nazareth. En Jezus die leefde in die volmaakte gehoorzaamheid aan de wet van God. Hij werd afgewezen door mensen, hij werd gekruisigd, hij stierf onder de wet terwijl hij de enige is die die wet vervuld heeft. En aan het kruis droeg hij de zonde van de mens. Hij onderging Gods toorn en stierf in plaats van de mens. En op de derde dag, prachtig, wekte God hem uit de dood op. En die opstanding, dat is de goddelijke verklaring. Dat is de goddelijke verklaring dat de toorn van God over die zonde over hem was gekomen. Dat hij die zonde droeg. En het is de goddelijke verklaring dat hij het volmaakte offer was en dat God het accepteerde. Voor de verzoening van onze zonde. Jezus betaalde die boete voor die ongehoorzaamheid van de mens aan de wet. En hij stilde de toorn van God, die honger naar gerechtigheid. Die werd gestild door het offer van zijn zoon. Een smetteloos offer. En hij stilde de toorn van God, omdat de mens zelf God wilde zijn. Hij bracht vergeving en verzoening. En 40 dagen na de opstanding voer de Zoon naar de hemel en hij zit nu aan de rechterhand van de Vader. En hem werd de heerlijkheid en de heerschappij gegeven over alles, waar we in dit lied zo prachtig over zongen. En hij vertegenwoordigt ons daar. En weet je, we kunnen niet genoeg erover nadenken dat iemand, een mens, dus Jezus is God en mens, maar dat een mens aan de rechterhand van de Heere God zit, zonder verteerd te worden. Dat is hij vertegenwoordigt ons in de tegenwoordigheid van God en zit aan de rechterhand van de God en pleit voor ons. Hij pleit voor u en mij. En iedereen die in zijn zondige, hulpeloze toestand erkent en zich vastklampt aan hem, die zal God vrijspreken. Rechtvaardig verklaren. Hij is vergeven, verzoend met God. Dit is het evangelie van Jezus Christus. In notendop. En het hart van het evangelie is de rechtvaardigheid van God, de absolute verdorvenheid van de mens, de verzoening door het bloed van Christus en dat daarop ware bekering volgt en daarop volgt geloofzekerheid. En dat is indrukwekkend. Dat is zo indrukwekkend om daarover na te denken. Als Paulus in die brief aan de Romeinen schrijft dat hij het evangelie in die tijd wat hij zeg maar in die tijd van die enorme vervolging verkondigt hij het evangelie. En dan zegt hij ook dat het een kracht Gods is zoals we gelezen hebben. En deze indrukwekkende man, die had een indrukwekkende afkomst. Die had een bijzonder intellect, enorme gaves en een enorme opleiding. En waarom noem ik dat? Ik laat het u zien in Filippenzen 3, vers 4 tot en met 6. Hij geeft daar een opsomming van. En dan zegt hij, hoewel ik reden heb om op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. En dan somt hij de dingen op waar hij, zeg maar, zijn afkomst, die onberispelijkheid, duidelijk was uit welke stam dat hij kwam. Er staat dan besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, uit de stam van Benjamin, een Hebreeër uit Hebreeën, wat de wet betreft een Fariseër. Wat de ijver betreft en vervolgen van de gemeente. Wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is onberispelijk. En waarom noem ik dat? Hij is waarschijnlijk, zeg maar, als je kijkt naar de brieven die Paulus schrijft. En die, hij is zeg maar degene die het hele evangelie naar de heidenen heeft gebracht. En dat kwam niet op zijn intellect. Dat was ook niet van zijn afkomst. Hij maakt er eigenlijk helemaal geen gebruik van. Hij zegt, alles wat ik hier ben, daar maakt hij ook zeg maar, een vergelijking mee. En zegt, als ik dit vergelijk met de Heer Jezus, is dit alles vuilnis. Het is niet vuilnis, maar hij zegt, als ik het vergelijk met zie op Christus, dan is het vuilnis. En waarom noem ik dat nu? Omdat het zo'n enorme bevestiging is en een bemoediging voor u en mij, dat God niet met ons intellect aan de slag gaat. Hij gebruikt het wel, hij gebruikt Paulus de gaves natuurlijk. En hij gebruikt ook zijn opleiding en hij gebruikt zijn onberispelijke wandel. En hij gebruikt eigenlijk het karakter van deze persoon, wat totaal anders gericht wordt, omdat hij eerst een vervolger was van de gemeente met totale inzet, omdat hij dacht dat het een secte was. En nu, doordat hij een ontmoeting had met de Heer Jezus en ziet dat hij daarin, zeg maar, daardoor ontzettend aangeraakt wordt, zich bekeert, zie je dat hij dezelfde gerichtheid heeft in de verkondiging van het evangelie, diezelfde drive. Maar het ligt niet aan zijn intellect, het ligt niet aan zijn gaves. Hij zegt dat iemand zich bekeert is een kracht van God. En vandaar dat hij, als hij het evangelie verkondigt, dan doet hij dat steeds om het evangelie te verkondigen. Niet zich beroepen op zijn intellect. Hij beroept zich niet op zijn gaves. Hij zegt zelfs, als ik kom, dan is het eigenlijk niet met veel wijsheid van woorden. Want dat zie je eigenlijk dat die bediening, die steunt niet op het intellect en zijn opleiding en zijn onberispelijke wandel. Hij zegt zelfs in de eerste Korinthebrief dat hij niet gekomen is met wijsheid van woorden. Waarom? Omdat dan de inhoud, opdat het kruis van Christus zijn inhoud verliest. Weet je, soms kunnen we het evangelie zo uitleggen, met zoveel wijsheid opgesmukt, dat het de kracht gaat verliezen. En dat komt, zeg maar, dat je dan probeert wijs te zijn, en je probeert natuurlijk, mensen die willen een wijze boodschap van jou. Die willen iets horen wat wijs is. Of zoals er staat, dat zeg maar, de Joden die wilden graag tekenen. De Grieken die hadden graag wijsheid. En als je dan tekenen brengt of wijsheid geeft, dan ontkracht je, zoals het hier zo staat, dat je zeg maar dat het zeg maar zijn kracht verliest. Want de Joden vragen een teken, de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikenblok en voor de Grieken een dwaasheid. Grieken staat voor de heidenen, dus voor ons heidenen een dwaasheid. En dat kom je ook tegen nu, als je aan het verkondigen bent. Ik ga u zo dadelijk uitleggen, vier dingen ga ik u uitleggen waarom dat het zo dwaas is, als je dat verkondigt. En dat je moet opletten dat je niet jezelf als een dwaas vindt. Maar het wordt als een dwaasheid gezien. Waarom is het nu zo'n struikenblok? Waarom is het zo'n struikenblok? Ik geef u vier punten. En als je dat doorziet, als je daarmee bezig bent, ook in je eigen leven, als je daarmee bezig bent in je omgeving, dan neem je de mensen dat niet kwalijk. Dan neem je er ook geen aanstoot aan, omdat je zelf daarover gestruikeld bent. Althans, ik herkende het heel erg bij mijzelf. Het eerste is, denk ik, en dat is wel het moeilijkste, dat is dat de mens moet erkennen, eerstens herkennen en erkennen, dat God heilig is en dat wij, dat u onheilig bent. Na de Romeinenbrief, in de Romeinen hoofdstuk 1, na die, zeg maar die tekst van Romeinen 1, vers 16 en 17, komt Paulus met een opsomming van de verdorvenheid van de mens. En dat Gods toorn zich openbaart vanuit de hemel over die goddeloosheid en die ongerechtigheid. En als je dan kijkt naar de opsomming, moet je thuis maar eens zien, Romeinen 1, vers 29... Ik noem wat dingen wat hij daar noemt. De hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Hij laat geen spaan heel van het menselijke geslacht. En waarom doet hij dat nu? Waarom doet Paulus dat? Is dit haat die mensen? Of wil hij die Romeinen eens flink onder de neus wrijven hoe slecht dat het met hun gesteld is? Houdt hij nu niet echt van mensen? Waarom doet hij deze opsomming nu eigenlijk? Waarom moeten we eerst geconfronteerd worden met wat er in ons is? Hebzucht, toorn, slechtheid, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Waarom laat hij nu geen spaan heel van het menselijke geslacht? Ik moest aan het volgende denken. Stel, je hebt klachten en je gaat naar de dokter. De dokter die doet een onderzoek. Die doet wat onderzoek bij u en die maakt de volgende afspraak om zeg maar de uitslag te horen. En de dokter die heeft vastgesteld dat hij kanker heeft. Nu kom je daar binnen en die dokter die denkt van, oh, als Miel daar komt en ik geef hem zo'n slechte boodschap, wordt hij boos, wordt hij kwaad. En dat zal hij niet goed kunnen hebben. Ik bederf hem zijn dag. Dus ik ga daar zitten, de dokter maakt wat grapjes. Hij zegt, Miel, zo erg is het niet, maak je geen zorgen. Je bent wel ziek, maar komt wel goed. Komt wel goed. Of heb je liever een arts die zegt, Miel, ga eens zitten. Ik heb een hele slechte boodschap voor je. Je hebt kanker. En als je niks eraan doet, als we niet met een operatie beginnen en een chemokuur, en je gaat door een hele slechte periode heen, heb je niet meer lang te leven. Welke dokter, voor welke dokter kies je? Wat Paulus eigenlijk doet hier, dat is dat hij de Romeinen confronteert hij, eigenlijk metselt hij een muur. Hij metselt een muur rondom de mens met een betonnen vloer. En het enige wat hij nog kan, is omhoog kijken en roepen om gered te worden. Dat doet hij hier. En dat is zeg maar zo ontzettend belangrijk dat de mens moet eerst geconfronteerd worden dat God heilig is. En wij onheilig zijn en dat we ons niet kunnen redden. Spurgeon zei, als iemand niet weet dat hij naakt is, heeft hij absoluut geen kleding nodig. Als iemand niet weet dat hij ziek is, heeft hij ook geen dokter nodig. Het eerste waar een mens zeg maar, naar moet gaan hunkeren, dat is dat hij zijn eigen toestand ziet. Ik heb Romeinen 1 altijd een heel moeilijk hoofdstuk gevonden, omdat het zo ongelooflijk confronterend is met wat God daar ontvouwt over de mensheid. En dan denk ik, ja, is het zo slecht gesteld? En dat komt omdat ik steeds de fout maak dat slechte mensen ook goede dingen kunnen doen, zoals de Bijbel dat zegt. Een slecht mens kan goede dingen doen. Als ik soms kijk wat er nu eigenlijk in die zin zeg maar in de maatschappij gebeurt, dan zie je heel veel goede dingen gebeuren. Mensen helpen elkaar. Maar in principe is het zo dat als God in onze onbekeerde toestand, in onze vleeselijke toestand naar ons kijkt, is het totaal bedorven. En dat is het allereerste wat nodig is. Als je het evangelie verkondigt, dan proberen we dat te omzeilen. Maar dan krijg je het evangelie niet in de kracht van God verteld. Het zal daar moeten beginnen. God is een heilige God en ik ben onheilig. Ik ben bedorven tot op het bot. En dat is natuurlijk moeilijk. Dat is hartstikke moeilijk. Dat kun je dus ook niet in één op de markt gaan staan en zeggen, u bent bedorven. Dan zul je in een relatie moeten staan, maar het zal wel de boodschap moeten worden. Dat is de boodschap. Want als je dat niet nodig hebt, dan ben je dus een arts waarvan je weet, hij heeft kanker en hij gaat eraan dood als er niks gebeurt. En dan ga je mooie praatjes houden om de persoon niet boos te maken, om hem een goede dag te bezorgen. Zo slecht is het toch nog niet met je. Maar dat is fout. Dat is fout. Dan begint het evangelie niet. Het tweede is dat als je het evangelie aanneemt, dan wijs je iets anders af. Je neemt iets aan, maar je wijst ook iets af. Ik heb daar in het kader van die eerste Johannesbrief over gesproken. Dat je de wereld afwijst. Je wisselt eigenlijk wat zichtbaar is, wat je met handen kunt tasten, wat je met je ogen kunt zien, dat wissel je in voor iets wat niet zichtbaar is. Je geeft je autonomie op. Je zelfbeschikkingsrecht. Je moet je eens voorstellen wat dit voor een dwaasheid is in deze maatschappij. Als je het hebt over je zelfbeschikkingsrecht opgeven en dat ook nog in de handen van iemand die doorstoken is, die aan het kruis genageld is, die een godslasteraar genoemd wordt, die de enige redding is voor ons. En je geeft het zelfbeschikkingsrecht in de handen van de Heer Jezus. Dat laatste lied dat sprak me zo ontzettend aan. Dat we dat doen wat de wil van God is. Je geeft op. En je geeft het in hem zijn handen. Je geeft je zelfbeschikkingsrecht. En je ontvangt, zeg maar, het evangelie is niet zozeer Jezus aannemen als je Heer, daar kom ik zo dadelijk op. Maar het is meer nog het afwijzen van de wereld. Het aannemen van hem en het afwijzen van de wereld. En dat is natuurlijk, als je je zelfbeschikkingsrecht wil gaan opzeggen, dan is het sterven aan jezelf. Ik weet nog goed, Rietje en ik waren op een conferentie, veel jaren geleden, EO Jongerendag. Dus we waren nog jong. En ik kan me nog één uitspraak van Henk Binnendijk goed herinneren. Herinneren we ons nu nog steeds aan. Christus volgen betekent afsterven aan jezelf. Sterven aan jezelf. Je zelfbeschikkingsrecht opgeven. Dat is het evangelie van Jezus Christus. Het derde is dat je, zeg maar, je vertrouwt uitsluitend op die ene persoon. Je vertrouwt uitsluitend op deze ene persoon en zijn werk. En dat is eigenlijk absurd, dat is dwaas. Waarom? Omdat wij gewend zijn dat als er een plan A is, ik heb lang een bedrijf geleid, en dan hadden we een plan A, maar we hadden ook een plan B. Want als plan A niet doorging, dan moesten we kunnen terugvallen op plan B. Maar hier is geen plan B. Hier is alleen maar plan A. En eigenlijk, er is ook geen enkele ontsnappingsroute. Hij is de weg en er is geen andere. Buiten Jezus is er geen andere hoop. Het christelijke geloof is exclusief. Je laat je hoop op ieder ander persoon, of andere filosofie, of ander werk, laat je varen. Daarom zegt Paulus ook, dat hij zegt, van als Jezus niet de Zoon van God is, zijn we beklagenswaardige mensen. Omdat er geen plan B is. De christen, die zegt eigenlijk van, Heer, als u moet me redden, als u me niet kunt redden, of u wilt me niet redden, ben ik reddeloos verloren en kom ik in de hel. Dat is wat je uitspreekt. En er is geen ander plan. En daarom is het ook zo schitterend dat Paulus zegt in 1 Korinthe 15 vers 20, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En is de eersteling geworden van hen die ontslapen is. We laten elke hoop varen. En we laten het ook varen om goede werken te doen. Natuurlijk doen we goede werken. Maar dat is een gevolg van het volgen van Christus. Maar het is niet zo dat we de hoop, zeg maar, vestigen op de goede werken. Dat we denken, oh, straks kom ik bij de Heer God. En dan heeft de Heere God een balans, zo heb ik het zelf, zeg maar, uit de kerk waar ik kom, geleerd, dat er een balans is. En ik stapel hier de goede werken op. En aan de andere kant zijn daar mijn slechte daden. En dan hopen we maar, dan hopen we maar dat die balans in de juiste richting valt. Ook dat geef je op. Ik wil niet zeggen dat er geen goede werken moeten zijn. God heeft die goede werken voorbereid. Maar en daarin mogen we wandelen. Maar de goede werken zijn niet de reden waarom we mogen binnenkomen. Het is geen enkel werk van onszelf. Het is alleen het werk van Hem. En het laatste, wat gewoon heel moeilijk is, is we erkennen de heerschappij van Jezus in ons leven, dat Hij Heer is. Hij is de Heer. Er is een bepaalde uitleg of gedachte in de evangelische wereld, dat we denken, weet je, als iemand zich bekeert, dan aanvaardt hij Jezus eerst als redder. En met het wandelen bij hem gaan we stukje bij beetje hem ook als Heer aanvaarden. Eerst hebben we het stuur zelf in de hand en daarna geven we langzaam het stuur van ons leven in zijn hand. En je aanvaardt hem eerst als redder, als Heer. Dat is natuurlijk de grootste flauwekul. Want het gaat er niet of we Jezus aannemen als Heer. Dat is absurd. Ik heb daar al eens vaker over gesproken. Dat is gewoon absurd. Dat is, Jezus is Heer. Hij is Heer over de gelovigen en Hij is Heer over de ongelovigen. Hij is Heer over de hele wereld, over de hele schepping. Hij is Heer. In Handelingen 2, vers 36 staat, laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Hij is Heer. En ik moet hem niet aanvaarden als Heer. Hij is mijn Heer. Het enige is, ik ben soms ongehoorzaam tegen deze Heer. Ik ben soms dat ik mijn eigen wil doe ten opzichte van deze Heer. Maar ik aanvaard hem niet meer als Heer. Hij is Heer. Hij is de Heer van de gelovigen en Hij is de Heer van de ongelovigen. En de kwestie is, buig je nu door zijn offer te aanvaarden en in zijn wil te leven, of word je straks gedwongen om te buigen? En bij buigen zul je. Iedereen, elke knie, zal zich buigen voor hem, omdat hij Heer is. En dit heeft natuurlijk gevolgen voor uw leven, als u dit gelooft. Als dit het evangelie is wat we mogen verkondigen. En dan zie je ook, ik ben na aan denken misschien, en denkt, hoe kan ik deze boodschap van die vier punten nu dadelijk aan mijn buurman vertellen? En dan zie je al allerlei hordes komen en allerlei gedachten komen open. En dan ga je op jezelf vertrouwen en denken, hoe moet ik hem dat nu duidelijk maken? Dat is nu de clou. De clou is dat het een kracht Gods is. Het is een kracht Gods. En er zijn momenten dat je dit, en zo is het ook tot u toe gekomen, er zijn momenten dat God in uw leven iemand brengt die u dat uitlegt. En dan is het ontzettend bijzonder dat God u als een middel gaat gebruiken en dat je de schroom en de angsten die er zijn en de schaamte die er is, dat je die voorbij gaat. Want dat zeg je, Heer, het komt niet op mijn gaven. Het komt niet op mijn intellect. Het komt niet dat ik een teken kan brengen. Het komt er ook niet op dat ik wijze woorden spreek. Het komt erop dat ik het evangelie weet uit te leggen over Jezus Christus, de opgestane Heer. Want dan openbaart zich die kracht Gods, waardoor een mens, zeg maar, een antwoord erop kan geven. En wederom geboren zich bekeert, wederom geboren wordt. En dan heeft dat enorme gevolgen voor je leven, omdat Christus dan de levensbehoefte van je wordt. Hij wordt niet ontvangen als een toevoeging. Soms heb ik het evangelie horen uitleggen in preken, dat ze zeggen van mensen die hier zitten, de meesten zijn succesvol, de meesten zijn gezond, u bent gelukkig, maar er is iets wat u nog gelukkiger maakt. u mist Jezus, dan zou u nog gelukkiger zijn. Alsof hij een toevoeging is. Een levensverzekering. Dat is het niet. Het is allemaal vuilnis. Als je dat echt aanvaardt als de Heer, dan zie je dat je altijd gebouwd hebt op iets wat gewoon geen eeuwigheidswaarde heeft. En dit evangelie wil ik echt omarmen. Ik weet dat het moeilijk is. Ik weet ook voor jullie samen, voordat we samen, zeg maar, daarom heb je elkaar ook nodig om elkaar te bemoedigen. Zeker in deze omgeving, waar mensen niet meer naar de kerk gaan. Vroeger was het zo, als er een epidemie werd gedaan, dan werden mensen opgeroepen om te bidden, om naar de kerken te gaan. We worden nu opgeroepen om niet naar de kerken te gaan. En nu is dat ook soms wel verstandig om, zeg maar, goed ermee om te gaan, zoals wij dat hier doen. Maar het is wel typerend voor de tijden waar we in leven. Dat, zeg maar, het vaccin, dat de hoop is voor de hele wereldbevolking. Dat is de hoop. Dan kunnen we weer onze gang gaan, dan kunnen we het leven weer opnoemen. En dat is een zegen. Een zegen dat het er is. Maar we vergeten dat het uit Gods hand moet komen. We vergeten dat Hij het geeft. En dat we bij Hem moeten schuilen. Het is niet het vaccin wat een leven redt. Het is Christus die een leven redt. We leven iets langer misschien hier. Maar het is in Gods hand. Ik wil zo heel graag met u luisteren naar een lied. Dat heeft me erg aangesproken deze week. Toen had ik de preek klaar en toen moest ik aan dat lied eigenlijk denken. En dat is een lied van Christian Verwoerd. En daarna zal ik de zegen uitspreken. En dat lied dat zegt genoeg.
Zou ik nog meer wensen? In uw huis te mogen wonen is genoeg. Waarom zou ik nog bang zijn? Ja, uw vleugels van bescherming zijn genoeg. De wetenschap dat u mij leidt, een plan met mij hebt voorbereid, dat is genoeg. Liefde die mijn hart vervult, dat u mij vormt met veel geduld, dat is voor mij genoeg. Ik hoef niet te presteren, want trouw zijn in mijn werk, dat is genoeg. Nee, niet de goedkeuring van mensen, maar de rust die komt van u, dat is genoeg. O, in wat de wereld ook belooft, de hoop van wie in u gelooft, die is genoeg. Ja, het uitzicht op gerechtigheid, als u straks komt in heerlijkheid, dat is voor mij genoeg. Gaan leven uit de schatten die u voor mij hebt bewaard. Want u heeft zoveel mij gegeven, maar te weinig heb ik echt bewust aanvaard. O, ik ben een kind van u, de koning. Uw paleis is ook mijn woning. Van u te mogen zijn is zoveel waard.
dat is genoeg. En al zijn mijn zonden nog zo groot, het bloed dat u voor mij vergoot, dat is genoeg. De grote prijs door u betaald, de overwinning is behaald. Dat is voor mij genoeg. En ik wil daaruit gaan leven, uit de schatten die u voor mij hebt bewaard. Want u heeft zoveel mij gegeven, maar te weinig heb ik echt bewust aanvaard. O, ik ben een kind van u, de koning. Uw paleis is ook mijn woning. Van u te mogen zijn is zoveel waard.
Ik wil u zo gaan vragen om te gaan staan, dan wil ik zo de zegen uitspreken en daarmee de dienst eindigen. Heere God, we willen u zo ontzettend danken dat we het evangelie van Jezus Christus, dat dat een geheimnis is, een kracht Gods. En ik wil u zo danken dat we zo deze week mogen binnengaan, mogen beginnen en de mensen die we ontmoeten, dat we een ambassadeur mogen zijn van dit evangelie. En we willen u danken dat het niet van ons afhangt, van onze gaven, ons intellect, van de vaardigheden van goed te spreken, om wijsheid te verkondigen. We willen u danken dat u de Heilige Geest gegeven heeft en dat Hij het is die door ons heen getuigt van dit evangelie van Jezus Christus. We bidden dat we onze omgeving daarmee mogen bereiken. En we willen u danken dat we zo met de zegen mogen deze week mogen binnengaan. Ik bid ook zo voor de kinderen, voor degenen die thuis zijn. Heer God, voor degenen die hier zijn. Ieder die bij ons hoort. Dan wil ik u zo danken dat we deze woorden mogen uitspreken. De Heere die zegenen u en behoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.